onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op Psalm 42, het eerste vers. 42 vers 1 zingen wij, het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. 42, eerste vers. Al ons, ze worden voorgelezen uit het heilige evangelie naar Johannes, uit het 11e hoofdstuk, de eerste 5 versen en ook de versen 20 tot en met 44. De schriftlezing voor vanavond is uit Johannes 11, de versen 1 tot en met 5 en vervolgens van de versen 20 tot en met 44. Vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen op Psalm 42, het 5e vers, 42 vers 5 zingen we, nadat de geloofsbelijdenis gelezen is, en ieder spreekt daarbij in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Johannes 11 vers 1 tot met 5 en 20 tot met 44. En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welker broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus, dat horende, zeide: deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Lezen we verder bij vers 20. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zeide tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende, ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk zeggende: De Meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgde haar zeggende: zij gaat naar het graf, omdat zij al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest was, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide: waar hebt gij hem gelegd? Zij zeide tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: kon hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan, wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk, en een steen was daar opgelegd. Jezus zeide: neemt de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: heb ik u niet gezegd dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Zij namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: ontbind hem en laat hem heen gaan. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan zingen op Psalm 39, het 3e en het 5e vers. 39, 3, O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Maar ook het 5e, nu dan, O Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u. Alleen 39, 3 en 5. Gemeente, onder de inwachting van de leiding en het licht van de Heer en Geest hoop ik vanavond u het woord Gods te mogen prediken van wat ons is voorgelezen uit Johannes 11. En als tekstwoord lezen we opnieuw het 25e vers. Johannes 11, vers 25. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Tot zover tekstwoord voor vanavond. Onderwijs over Pasen aan Martha. Daar gaat het over. En Martha, tot haar spreekt de Heer deze woorden. Hij onderwijst haar. Hij neemt haar mee en trekt haar uit haar eigen gedachten en leidt haar in zijn gedachten. Hè, dat is onderwijzen. Trekken uit je eigen gedachten en brengen tot die gedachten die nuttig zijn, die goed zijn, heilzaam zijn. Dat gaat niet altijd vanzelf. Onderwijs loopt niet automatisch goed. Maar de Heer weet te onderwijzen als geen ander. Onderwijs over Pasen. Daar gaat het om. Ik ben de opstanding en het leven. En dat gebeurt aan Martha. Drie gedachten gemis bij Martha. Dat is het eerste. Tweede, opwekkingswonder door Jezus. En het derde, verkondiging van Pasen. Dus onderwijs over Pasen aan Martha. Drie gedachten gemist bij Martha. Ja, nou ja, als je geliefde broer gestorven is, dan mis je hem. Hè? Maar dat niet alleen. Juist in die moeilijke dagen en uren miste ze Jezus zo. Gemis bij Martha. Kun je een beetje herkennen misschien wel, hè? Tweede, opwekkingswonder door Jezus. Nou, dat is zeg maar even de kern van deze geschiedenis. Nou ja, maar goed, Lazarus werd uit de doden opgewekt. Dat is een wonder tot onderwijzing. Onze tweede gedachte. En derde, verkondiging van Pasen. Dat is onze tekst eigenlijk. We gaan eerst de geschiedenis door en dan komen we in onze derde gedachte nog even terug bij die tekstwoorden. Ik ben de opstanding en het leven, verkondiging van Pasen. Dus onderwijs over Pasen aan Martha, drie gedachten gemist bij Martha. Opwekkingswonder door Jezus, verkondiging van Pasen. Er staat zo in het begin, de eerste versen, vers 3. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt is krank. Nou, we weten dat dat huis daar in Bethanië, een dorpje heel dicht tegen Jeruzalem aan, daar woonden die drie mensen, kennelijk ongetrouwde mensen, twee zussen, Maria, Martha en Lazarus, broer, alle drie godvrezende mensen, waar de Heer Jezus graag kwam. Daar was hij nog alles, verbleef hij nog alles, denkelijk ook met de discipelen. Daar heeft, volgende hoofdstuk lezen we dat, daar heeft Maria hem ook gezalfd. Met die hele dure zalf, dus het waren mensen, nou die hadden het goed in stoffelijk opzicht. Als je dat kunt doen en wilt doen, die liefde was zo sterk en die profetie zo krachtig. Want ze deed dat tot een voorbereiding voor zijn begrafenis. Maar dat moet ook kunnen, hè? Daar moet je ook geld voor hebben. Het waren dus mensen waar de Heer ook door onderhouden werd, mag je gerust denken. Hier waren er wel meer vrouwen die hem volgden. Ook de huisvrouw van Cusias, de rentmeester van Herodes, zo waren de mensen die aan de discipel kregen van de Heer Jezus levensonderhoud gaven. Dat zullen deze mensen ook gedaan hebben. En nu stuurt dit tweetal een bode naar Jezus die in het overjordaanse is, enkele dagen lopen vanaf Bethanië, met de boodschap: die gij lief hebt is ziek. Ze laten het maar aan de Heere weten. Moeten we ook al opletten, hè? Het zijn geen eisende mensen. Heere, kom gauw, dan kunt u hem beter maken. Dat eisen ze niet. Ze laten het aan de Heere weten. Is dat niet een beetje slap? Een beetje afstandelijk? Ja, je mag gerust vragen. Heere, wilt u hem of haar beter maken? Maar altijd, hè? Uw wil is hoger dan onze o zo begrijpelijke, liefdevolle wil, hè? Die zussen laten het hem weten. Zo geloof, denk het wel hoor. En zo bidden ze toch. De Heer moet het weten. Dat is belangrijk, hè. Sta je zo in het leven, jongens, ouderen. De Heer moet het weten. Alles wat ik denk en doe. Nou, dat is veel hoor. En dat is rein. Als je dat bij de Heer mag brengen. Niet zondig. Want dat klopt er niet. En ja, je mag vergeving vragen bij hem. Zeker. En je mag in de strijd tegen de zonde zijn bijstand vragen. Ongetwijfeld. Maar je kunt niet vragen. Wilt u mij in mijn zondige praktijk? Nou ja, dat gaat natuurlijk niet, hè. Dat doen zij ook niet. Ze brengen de boodschap wel bij de Heer. En dan moet je letten op dat woordje lief hebt. Dat staat hier in de betekenis van broederlijke liefde. Zoals, nou ja, vrienden elkaar mogen, op elkaar gesteld zijn. Broederlijke liefde. Dat is eigenlijk zoals wij het vandaag zouden uitleggen. En dan lees je in vers 5 dat de evangelist schrijft, door de Heilige Geest geïnspireerd, Johannes de evangelist, de apostel, Jezus nu had Martha en haar zuster Lazarus lief. En dat kun je in het Nederlands niet zien, maar in het Grieks is dat een heel ander woord. Dat is niet een woord van broederlijke liefde, maar dat is een woord van alles ervoor overhebbende liefde. Jezelf opofferende liefde. Dat is precies de borgtochtelijke liefde van Jezus. Wat bedoel ik daarmee? Weet je dat, jongens? Eigenlijk wel, hè? Jezus is borg. Dat betekent, hij gaat, hier moet ik zeggen in deze geschiedenis, straks, Goede Vrijdag, voor al de zijnen de dood in. Borg. Voor al zijn kinderen gaat hij de straf dragen. En die liefde wordt bedoeld. Die alles ervoor overhebbende liefde van Jezus voor een zondaar. Voel je verschil? Broederlijke liefde, die is goed. Die moet je zuinig op zijn. Daar mag je aan ijveren. En die mag je betonen. Doe dat. Laat dat thuis zo zijn. Laat dat in de kerk zo zijn. Laat dat, nou ja, eigenlijk moet dat de naaste liefde zijn. Hè. Natuurlijk is er verschil tussen je liefde tot je buren en je vrouw. Dat is duidelijk, maar het zit allemaal in die categorie, hè, van broederlijke liefde. Daar is trap en maat in. Maar die andere liefde van Jezus, hè, die is onbeschrijfelijk groot en diep. Een evangelist weet, zo heeft Jezus deze drie mensen lief. Zul je het zoeken? Die liefde van de Heere. Daar hebben we geen recht op, geen van allen hoor. Niet één van ons. En die is ook niet vanzelfsprekend, helemaal niet. Ze wonder van vrije genade alleen. Maar de Heere wil er wel om verzocht wezen. Dat is zeker. En dan nog iets uit dat eerste stukje. Vers 4. Jezus dan horende zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter verheerlijking Gods, opdat de Zoon Gods door deze verheerlijkt worden. Dat is het doel van zijn komen. Gods eer. Dat is het scheppingsdoel. Denk je er wel eens aan, ouderen? Dat is het scheppingsdoel. Woensdag, in mijn werk, in mijn contacten. Dat is het scheppingsdoel. Zijn naam worden geheiligd. Wat zijn we ver van huis, hè? Wat zijn we veel met, nou ja, met van alles bezig, hè? Neutraal, nou ja, wat is neutraal? Eigen eer, toch ook nog wel eens, hè? Een beetje opgepoetst, hè, of een beetje sluimerend of zo, hè. Daar kruipt de zomer tussen. En wat zijn we veel met ijdele dingen bezig, hè. En je moet natuurlijk je werk doen, ongetwijfeld. En je moet je contact hebben, zeker. Maar dat, hè. Zijn naam en eer. En daar ging het Jezus om. En de Vader ging het erom dat Jezus verheerlijkt zou worden. Mis je dat in je leven? Vind je dat verdrietig? Vind je dat droevig? Vind je dat schuld? O ja, beleid dat maar. Erkent dat maar en begeert dat Hij ook hierin je zonde en tekort bedekt met zijn zijn borgtochtelijke verheerlijking van God. En zo komen we bij de tijd, vers 20, dat Jezus inmiddels gekomen is. Er heeft zich tussendoor nog het een en ander voltrokken. Jezus zegt, we gaan er weer naartoe. De discipelen zijn het daar niet mee eens, want de vorige keer hebben ze Jezus geprobeerd te stenigen. Maar Jezus zegt, zolang het licht is, zolang het dag is, moet ik werken. Als het nou kan, dan moet ik werken. En als straks de nacht komt, dat de vorst der duisternis in de nacht tekeer gaat, dan moet ik ook wel werken. Maar dan kan ik deze dingen niet meer doen. En zo gaat Jezus dan toch. En dan zegt Thomas, laat maar meegaan. En met hem sterven, dat is wel mistroostig. Dat is ook pessimistisch. Nou ja, als je dat nou echt gelovig zeggen mag. Met hem sterven. Ja, Thomas bedoelt dat natuurlijk zwaarmoedig, dat is wel duidelijk. Maar er zit toch wel iets in, hè. Weer van die liefde. Die toch door Gods geest in Thomas hart gelegd was. Hoe dan ook. Hè? Ja, daar moet je wel aan denken. Geloof en liefde. Ik bedoel, de geestelijke zaak van geloof en liefde is niet altijd juichend en in de hoogste trap en jubelend en zo. Geloof heeft al zijn stadia en situaties. En de liefde al evenzeer. Dat is toch in een huwelijk net zo. Dat is niet altijd juichen en jubelend. Maar het is er wel. Altijd. Zelfs als het even niet zo gaat. Hè. Toch is de liefde er. Hè. Is er geestelijk ook. Hè. En dat is levenspraktijk. Ja, want het leven is niet alleen maar aan het bloeien. Buiten het paradijs. Het leven is ook aan het kwijnen. En aan het zuchten. Maar dat het maar leven is. Hè. Uit hem. En tot hem. En met hem. En door hem, maar dat mag er toch zijn bij die Thomas. Die man, ach ja, die had ook zijn karakter tegen en die had ook zijn, nou ja, wat zal ik zeggen, hè. Kun je genoeg op aanmerken, maar wees voorzichtig. De kern van de zaak, de wortel der zaak, was echt wel in Thomas' hart en leven. Hij was, dat geloof ik ook wel hoor. Op zijn manier, ja zeker natuurlijk, ik ook op mijn manier, hè. Verder kom ik niet, maar toch wel oprecht aan de Heere. Verbonden. En zo komt dan Jezus na enkele dagen, want op de tweede dag heeft hij gezegd, Lazarus slaapt en dan toegelicht, Lazarus is gestorven, maar ik ben blij om uwentwil dat ik er niet geweest ben. Zelfs dat, hè. Omdat het geloof, ook van de discipelen, vooruit, paasgeloof, dat geloof gesterkt en geoefend zal worden. Jezus heeft van die verborgen, nou ja, goede bedoeling, altijd. Let er maar op in je leven. Ook al is het soms droevig en moeilijk en weerbarstig. En eigenlijk tegen wat jij denkt of u denkt dat het zou moeten zijn of goed is. Ja, wij redeneren altijd en we zijn altijd aan het praktiseren. En we denken altijd zo moet het. In bekering en in geloof en in mijn weg en in mijn leven. En de Heer gaat zijn weg. Stil maar. Volg maar. Vraag me, mag ik dat doen? Want dat hebben we niet zo in de bot hoor. En ook niet in de genen zitten. Volgen. En stil zijn. We zijn zo aan de praat. En we zijn zo aan het denken. En we zijn zo aan het ja. De Heere aan het corrigeren. Met onze gedachten. En gebeden. En meningen. De Heere heeft werk aan ons. Hè. Heel erg veel. En hij doet het wonderlijke. Met liefde. In vers 20. Daar komt Jezus al in het dorpje voor Bethanië, is nog niet in Bethanië. En dan Martha hoort dat en Martha haast zich erheen. Maria blijft in huis, die twee zussen, allebei godvrezende vrouwen, echte kinderen des Heren, maar wel heel verschillend, van karakter. Maria is meer, zou je zeggen, een denker, stille geest, misschien een beetje beschouwend, maar niet in de koude zin hoor. Overdenkend, mediterend. En Martha is een doener. Actief, werkzaam. Altijd een bezige bij, zou je zeggen. Hè? Heel andere mensen karakter. Ook in geloof. In geloofstand, in geloofsbeoefening, in geloofspraktijk. Ja, maar allebei wel bij het ware, zuivere geloof. Maar dat kent ook zijn standen en zijn op en neer en zijn verschillende beoefeningen en zijn verschillende toestanden. dat is niet alles van één idee, maar het is zoveel kleurig als het leven veelkleurig is. Bloemen hebben allemaal een andere kleur. En dat is dat schoon in de tuin des Heren. En zo is ook het geloof en het geloofsleven, de liefde en de liefdebeoefening. En dan komt Martha bij Jezus 21 en zegt, Heren, als u hier geweest was, was mijn broeder niet gestorven. Wat een geloof, hè. Zo vast zegt ze dat. Heren, als u er geweest was, was mijn broer niet gestorven. U had dat niet laten gebeuren. Zo vast gelooft ze de macht van Jezus en de liefde van Jezus. Maar ja, hij was er niet. Is er volmaakt geloof? Nou, er zit natuurlijk ook nog wel een gebrek in. Want dan was Jezus dan, nou ja, weet ik, zoveel kilometer verderop. Hij was er wel. Met zijn godheid, majesteit, genade en geest. En dat geloofselement heeft ze niet. En beseft ze niet. Gemis bij Martha. Maar niet boven gaan staan. Hè. Het is een wonder. Als je er ook iets van hebben mag. Wat Martha had. Dat hoge opzien naar de Heer. Dat zich totaal afhankelijk weten van de Heer. Maar de geloof was niet een tien. Nee. Maar het was er wel. En ze beoefende het ook. Mag het zo zijn in uw leven. Het is niet altijd een tien. In het geloof. Het is een wonder. Als het dus een zes mag wezen. Toch? Want wie ben ik? En Jezus zei tot haar, uw broeder zal weder opstaan. Martha zegt, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dag. Even goed opletten jongens, meisjes. Joden die dus rechtzinnig waren, fariseeën bijvoorbeeld, die waren ook rechtzinnig. Al had ik een keer er genoeg aan, helaas. Maar rechtzinnig waren ze. En daar hoorden ook de gelovigen, zeg maar de discipelen en de vrouwen die echt de Heer Jezus geloofden, hoorden daar ook bij. Die waren rechtzinnig in de leer. Die geloofden in engelen, geesten, opstanding, hemel, hel. Sadduceeën geloofden daar niet in. Het was ook een hele stroming, vooral onder de priesters. Die waren Sadducees. Eigenlijk zouden we zeggen vandaag vrijzinnig. Die geloofden niet in de opstanding. Die geloofden niet in engelen. Die geloofden ook niet in de hel. Niks nieuws onder de zon. 2000 jaar geleden was het er ook al. En Jezus bestreed het. Maar hij bestreed ook de fariseeën in hun dwalingen. Want Jezus is op de waarheid gericht. Maar deze vrouw gelooft het. Opstanding ten laatste dagen. En dat gelooft je. Tuurlijk, mijn broer is een kind van God. En die zal straks weer opstaan. Dat ontkent ze niet. Maar ze is heel eerlijk, hè. Ik had hem zo graag nog bij me gehad. Want het is mijn broer. En hoe oud was hij? Dat weet ik niet. Maar misschien van een middelbare leeftijd of zo. Dat weet ik helemaal niet. Maar ze had hem graag nog bij zich gehad. Dat kan iedere rouwdragende wel begrijpen. En dat zegt ze eenvoudig. En ze beleidt die opstanding ten laatste dagen. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Straks komen we nog wel terug als we de tijd hebben. En in ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft ge dat? Het gaat, Martha, om dingen van het natuurlijke leven. Die zijn niet onbelangrijk. En de Heer wil daarin meeleven en zijn leiding geven en zijn kracht verlenen. En zijn uitkomsten schenken en nog zoveel meer toeschikken. Maar het gaat vooral om dat eeuwige leven, dat geestelijke leven, dat je ziel leeft. Daar gaat het om. Want als je ziel leeft, dan sterft die ziel nooit meer. Zul je dat bedenken, jongens, meisjes, kinderen, ouderen. Als je ziel mag leven, wederom geboren is, aan Christus verbonden is, dan sterft die ziel nooit meer. Dat is, ja, zaligheid. Want als dat niet zo is, kom je in de rampzaligheid. En de Heer Jezus beproeft nog weer even het geloof van Martha. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? Gaat de Heer niet een beetje vlug? met wat grote stappen in de geloofsonderwijzing. Ja, ach, laat maar stil zijn, hè. Wat zegt Martha? Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zij de Christus, de Zoon Gods, in die wereld komen zou. Je zou zeggen, wij zijn zo, hè, wij zijn heel erg correct, tenminste. Als het onszelf betreft, dan doen we er graag een beetje vanaf, maar naar anderen toe, dan weten we het heel goed. Dan zeggen we, ja, zeg geen antwoord op de opmerking die de Heere maakt. Nou, pas op. Want het geloof heeft kernen en kernen en ook wel dingen eromheen, hè, maar dit is wel een hele sterke kern. Zeker in die tijd, hè. Geloof je dat Christus Jezus de zaligmaker is? Geloof je dat Jezus van Nazareth de Zoon Gods is? Geloof je in hem niet zo slecht met je verstand, maar met je hele hart? U bent de zaligmaker. Dat zegt ze eigenlijk, hè. Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de van God beloofde en gegeven gezalfde. De Zoon Gods die in de wereld komen zou. Je mag gerust geloven. Dat zegt ze niet als waar. Ze is bescheiden en ootmoedig. Maar ja, in dat geloof, daar wilde ze bij leven en sterven. En daar lag heel de ziel in. En daar hadden ze naar uitgekeken, die drie er in Betanië. Net als Simeon en Anna. Die hadden naar uitgekeken. Dat die zaligmaker komen zou. En nou is die gekomen. En dan mag ze vast geloven. En ik denk dat je er aan toe mag voegen. Mijn zaligmaker. Net als Simeon. Dan gelooft ze vast. En precies de vraag van Jezus beantwoorden. Ach ja, ach nee. Maar dat, hè. Dat is er geloof. Gij zijt het. En nu is dat bij ons. Gemeente. Wat weten we van het geloof? Het gaat hier natuurlijk, dat voelen we allemaal wel aan, hè. Het gaat niet over een stukje beschouwing. Het gaat ook niet over een... Nou ja, dat is op zich goed, hoor. Een historisch geloof is goed. Moet je nooit overboord zetten. Moet je niet kritisch over zijn dat historisch geloof. Moet je zuinig op zijn. En goed bewaren, jongens, meisjes, verdiep je erin. Het historisch geloof. Dat je dingen van de Bijbel weet, van de catechismus weet. Maar, Melanchthon zei dat al, hè. Er moet wat bijkomen. Melanchthon was ook zo'n man die zei dat historisch geloof is ongelooflijk belangrijk. Maar niet genoeg. Er moet wat bijkomen door de Heilige Geest. Dat ware zaligmakende geloof. Dat het niet alleen in je verstand zit en in de toestemming van je beschouwingen. Maar dat het je hart heeft. Hè. En dat gaat vanuit de nood van je verlorenheid. Dan ben je wel eens daar gekomen dat je zegt, geef mij Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Nou, geloof maar gerust. Zo was het bij Martha. Zo geloven. Heb je dat? Zoek je ernaar. Mis je dat? Erg als je dat mist. Wat is nog te krijgen? Om niet. Bij de Heer. En vanuit zijn woord wil hij het werken. Uit genade. Wees er. Waar het woord is. We gaan naar onze tweede gedachte. Opwekkingswonder door Jezus. Martha heeft zo haar geloof beleden. Dan gaat ze terug. Of de Heer dat gezegd heeft, dat zou haast je gedachte zijn. Want ze zegt tegen de zus, stilletjes, zonder dat een ander het merkt. De meester is daar en hij roept u. De Heer is nog een dorp terug. Maar zij is vlug heen en weer gegaan. De meester werd kennelijk wat opgehouden. Weet u ook niet precies hoe dat ging. Maar zij is naar de zus gegaan, gesneld denk ik. Gezegd, de meester is daar en hij roept u. Nogmaals, ik weet ook niet of ze de opdracht voor had, maar je zou het haast denken. Want ze zei niet zomaar wat natuurlijk. En er was een hele vertrouwelijke band tussen die drie, nu nog die twee, en Jezus absoluut. En dan staat Maria haastig op. En ze zegt niet wat ze doet en de mensen denken dat ze naar het graf gaat om te wenen. En gaan achter eraan. Want ze denken, we moeten bij haar zijn en haar verdriet. En dan 32. Maria, als ze kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten. Zeggende precies hetzelfde. Heere, indien ge hier geweest waart, Zo waren mijn broeder niet gestorven. Datzelfde woord, datzelfde geloof. En misschien nog wel dieper en sterker. Want ze valt aan zijn voeten neer. Is dat dan niet, dat is nou juist een groot geloof. Dat diep buigt voor de Heer. Een groot geloof is niet een geloof wat bijna niet meer eerbiedig hoeft te zijn. En wat bijna niet meer afhankelijk hoeft te zijn. Dat alleen maar kan juichen en het hebben. En dat is helemaal geen groot geloof. Dat is misschien wel een schijngeloof. Kan het zomaar zijn. Maar een ware geloof zit altijd in de diepte. En in de kleinheid. En in de verootmoediging. En zo juist. De Heer is zo groot. En zo weldadig. En zo goed. En zo getrouw. En zo heerlijk. Ook, soms zeg je dat stamelen en soms krachtig. Ook voor mij. Maria valt aan zijn voeten neer. Met diepe eerbied. Lage plaats. Toen Johannes op Patmos Jezus zag de opgestane, viel hij als dood aan zijn voeten. Dat hoeft toch helemaal niet? Want Jezus kwam niet om hem te straffen. En Johannes trouwens, dat was wel een heilige apostel. Nou, dat blijkt ook wel. Jezus legt zijn rechterhand op hem. Maar, dat is het, hè. Zolang je in deze tabernakel bent. Petrus zei het, Heere, ga uit van mij. Ik ben maar een zondig mens. Die afstand, hè. Ondanks de liefde van Jezus. En ondanks de kracht van het geloof. Eerbiedig. Ootmoedig, zoals bij Abraham. Zoals bij Daniel. Krachtige kinderen Gods, bevestigd in het geloof, zijn eerbiedig, ootmoedig en tegelijk zo vertrouwelijk. En zo verbonden aan de Heer. En zo in liefde. Eén met hem in zekere zin. Ja, dat was Maria ook. Jezus dan, als hij haar zag wenen. En de Joden met haar, die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. Eigenlijk staat er, werd verstoord. Zo sterk. Waarom toch? Enerzijds, dat geloof ik zeker dat je zeggen mag, hij weende met de wenenden. Was echt verdrietig als mens, was ook mens. Nu zijn vriend gestorven was en het verdriet ziende van die twee zussen, dan is hij verdrietig met de verdrietigen. Hij weent met de wenenden, echt. Dat is oprecht geweest. Hij was met innerlijke ontferming bewogen over die weduwe daar in Nain, die achter de baar van haar enige kind liep. Toen was hij innerlijk bewogen over die weduwe. De Heere weet medelijden te hebben. Hij is de medelijdende hoge priester, meer dan enig mens. Dat menselijk is er voluit geweest in de diepte. En hij ontroerde zich. En straks staat hij, Jezus weende. Maar zit nog een andere kant dan, geloof ik vast. Hij verstoorde zich. Waarom? Was hij boos op het wenen van de Joden? Nou, er was misschien een beetje uitwendig gedoe bij, maar er was ook volksgewoonte natuurlijk. Maar hij was zeker niet boos over de tranen van Maria en Martha. Ongetwijfeld niet. Hij wilde die drogen door mee te wenen. Dat is vast. Maar toch is hij verstoord. Waarom? Hij ziet zo scherp de verwoestende werking van de zonde. En de zonde is altijd verbonden met de duivel. Hij ziet zo scherp de verwoestende doorwerking van de zondeval. Wat hebben wij mensen gedaan door te kiezen voor de leugen en tegen de waarheid. Voor de woorden van hoogmoed en tegen de goede woorden Gods. En dat ziet hij zo scherp. Wat een verwoesting vindt er plaats door de zonde. En door de duivel. En door de vloek. En in die bewogenheid, die verstoordheid, gaat hij de dood overwinnen. Dat is Pasen. In die verstoordheid gaat hij de dood bestrijden. En overwinnen. En daar gaat hij hier een teken van laten zien. Wonderlijk is dat, hè. Die verstoordheid. In zichzelf bewogen. Zeker, zeker was er bij God bewogenheid met arme zondaren om hen te verkiezen tot hun behoud. Zeker, maar er was bij God ook bewogenheid voor de schending van zijn eer en van zijn deugden. krenking van zijn recht door de zonde en het werk van de duivel. En in die bewogenheid heeft God gezegd, wie zal dat keren? En wie zal dat veranderen? En wie zal dat anders maken? En in diezelfde bewogenheid over de eer van God en daarmee het heil van zondaren, heeft Jezus gezegd, zie ik kom. Heeft de Zoon Gods gesproken, ik heb lust om uw welbehagen te doen. En dat zien we hier gebeuren. Hè? En dan wordt hij nog een keer, staat er in 33, bewogen in zichzelf. En dan zegt hij, waar hebt gij hem gelegd? Jezus weende. En dan zeggen de mensen nog wat, kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren. Maar Jezus, die weer zeer bewogen zijn, die zegt, de steen moet weg. Martha, ik zei net, dat is meer een doener. Maria is meer, ja, afwachtend is, meer volgend is in het geloof. De Heere onderworpen. Maar daar heeft nog zijn eigen gedachten. Erbij. Zeker is ze gelovig. Zeker is ze onderworpen. Maar toch nog zijn eigen dingen erbij. Bij Maria is dat meer weg. En de Heer is alles. En in haar geloof is ze zo klein. Haar wil en mening doet er niet zo toe. Maar de Heere. En zo zegt Martha. Ze ligt er al 4 dagen. Hij riekt al. Maar de Heere zegt. Heb ik u niet gezegd, 40, zo gij gelooft dat gij de heerlijkheid Gods zult zien, daar gaat het om. En dan, de steen hebben ze weggenomen en dan zegt Jezus, een wonderlijk gebed. 41, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Dan hoef je dat toch eigenlijk niet te zeggen. Ja, maar dat doet hij voor de omstanders. En dat staat erachter. Hè? Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schade wil die rondom staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij zouden geloven dat gij mij gezond hebt. Daar gaat het om. Heel die geschiedenis, hè. Heeft Gods eer op het oog. Heeft de geloofsversterking op het oog van die zussen. En van de discipelen. Maar heeft ook op het oog dat mensen zullen gaan geloven. Tot geloof zullen komen. De dood zullen verliezen. En door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van Christus. Tot het geestelijke leven zullen komen. En daarom spreekt hij zo vertrouwelijk met de Vader. Bidt hij tot de Vader. En ja, daar spreekt wat uit. Hè. Want dat is Jezus doel. God verheerlijken. En dan moeten de zondige gevolgen weggenomen worden. De dood moet weggenomen worden. God verheerlijken. Dan moet de oorzaak van de zonde, de duivel, weggenomen worden. Die moet eeuwig weg. Er moet overwonnen worden. En er moet de dood overwonnen worden. En er moet het leven aan het licht gebracht worden. Dat is God verheerlijkend. En zo wekt hij je Lazarus op uit de doden. Als teken van Pasen. Als teken ook van ik ben de opstanding. En het leven als teken ook van de levendmaking in het hart van geestelijk dode zondaren. En zo komen we bij onze derde gedachte. Maar we gaan eerst samen zingen het 118 vers 7 en 9. 118, het 7e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte, is mijn lied, mijn psalmgezang. En het 9e, de Heer wil mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. 7 en 9, 118. onderwijs over Pascha, Martha, gemist bij Martha. Hij miste de broer, ze miste Jezus daar, ze miste ook nog best wat in het geloof, hè, maar dat weet de Heer allemaal. En hij voorziet erin, dat hè, hij voorziet erin. Opstandingswonder door Jezus, opwekkingswonder. En dat doet hij ook bidden tot de Vader, ten aanhoren van die omstanders, opdat ze maar tot geloof zullen komen. De volgende week zondag, een evangelisatiedienst is dan, als dat nou zijn doel mocht zijn, hè, dat de mensen tot dat geloof zouden komen. Misschien je buren, familie of bekenden, breng ze maar mee, hè. Maar laten ze maar onder het woord zijn. Dat is het middel waardoor de Heere werkt. Het woord. En dat is niet altijd zo makkelijk te begrijpen. Nou ja, hier zou je het ook niet zomaar begrijpen. Hè? Maar door ook ons niet zo goed begrijpen heen, werkt de Heere, doet zijn wonderen. Dat deed hij bij Nicodemus. Die begreep er helemaal niks van. Het was een theoloog, maar die begreep er niks van. Dat hij wederom geboren moest worden. Maar ook al begreep hij dat niet, de liefde van Jezus had hij geproefd en ontvangen. Dat bleek wel bij de begrafenissen. Daar gaat het om. Hè. Mensen moeten onder het woord komen. Breng ze maar mee. En dan onze derde gedachte. Verkondiging van Paas. We gaan even terug naar die teksten. 25. Jezus zegt, ik ben. Ik ben. Hij is de opstanding en het leven. Hij is het levende brood. Hij is de deur door welke ingegaan moet worden in het koninkrijk der hemel. Hij is de goede herder. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En hier zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Een mens is geestelijk dood. Efeze 2 zegt dat. Dood in de misdaden en de zonde. Zie je het wel eens van jezelf? Schrik je er wel eens van? Geloof je dat zo is? Er is er maar één die levend maakt. Dat is Christus. En hoe doet hij dat? Heeft hij zelf gezegd, hè? Johannes 5, de uren komt en is nu dat doden, hij bedoelt geestelijk doden, zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Dat is het wonder, hè, Nicodemus? Die stem gehoord en hij kwam tot leven. Was dat meteen, nou ja, in zijn hart gebeurde wat. Maar dat was nog niet meteen openbaar. Dat ligt soms een paar jaar daar. Dat zaad onder de kluit. Eer dat het wakker wordt. Maar het kan ook soms heel snel gebeuren, Pinksterdag. Hè? Maar ze zullen dat woord horen en tot leven komen. Daar gaat het om. Hè? Leef in uw bloeden leeft. Ontwaakt. Gij die slaapt, jij, u, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Dat leven wekken, dat doet hij door het woord, wees eronder. De prediking ervan onderzoekt de schriften, die zijn het, die van hem getuigen. De Heer gebruikt dat woord als een zaad der wedergeboorte. En één kan dat precies aanwijzen, terugdenkend, toen was het. Een ander kan dat niet zo precies aanwijzen, maar heb je de vruchten ervan. Vruchten van de wedergeboorte. Dat is, nou ja, dat zie je wel duidelijk. Hè? Aankleven aan de Heer. Afhankelijk zijn van de Heer. De dood en de zonde, heel dat wat daarmee samenhangt, dat moet er aan. Ook in je hart, in je leven. De plaats in de strijd. En dan krijg je een droefheid naar God. Over de zon. Een liefde tot God. En tot zijn niets. En daarom die droefheid. Want mijn hart is zoveel verkeerds. En mijn zonden zitten er zoveel in mijn leven. Mijn eertijds, o God. Wees mij zondaar genadig. Zo'n mens die wedergeboren wordt. Die wordt een zoeker. Een misser. En die gaat vragen. Om bekeerd te worden. Om de Heere. Om zijn genade. Om zijn sterkte. Doet het maar. Roept hem aan. In de dag der benauwdheid. En hij zal er u uithelpen. En gij zult hem heren. Zoekt hem. En gij zult hem vinden. Verlaat de slechtigheden. En treed in de weg des verstands. Hij maakt leven. Petrus Hij zegt het, hè. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dat komt daaruit voort dat mensen van nieuws geboren worden. Ken je dan meteen die Heer Jezus in zijn opstandingskracht? Ach, daar gaat het even niet over. Toen Saulus van Tarse levend gemaakt werd. Toen wilde hij daar op de aarde neeren. Wie bent u toch, Heer? Wat wilt u dat ik doen zal? Maar zijn oude leven was voorbij. De zondedienst was afgelopen. En ik kreeg met de Heer te doen en ging vragen. En bidden. En stil worden. En de Heer heeft zich geopenbaard. Na 3 dagen. Want ik ben de opstanding en het leven. Hij is het leven. Ja, daar komen Gods kinderen wel achter. Dat ze midden in de dood liggen. De een misschien in een zoekende weg. Die ja, toch gewoon bij zijn werk blijft. Lydia. Nicodemus. En de ander in een korte tijd zo ter neer geveld. Als een Saulus van Tarse. Dat is verschillend. Dat is onderscheiden, maar daar gaat het wel om. Hè. Je gaat ontdekken en van overtuigd worden, ik lig midden in de dood. Hoe wordt dat ooit anders? Je doet je best wel, je zou dat niet meer willen doen en dat juist wel willen doen. En je zou willen dat je een ander hart had en je zou willen dat je veel meer hartelijk biddende was en berouwvol en ootmoedig. En dat is ook allemaal nodig. En daar moet je ook over schamen en schuldig kennen. Maar je moet ook leren dat wij knappen niet zoveel op hoor. De buitenkant een beetje, maar wij knappen het hart niet op. Hè. Dat moet de Heer doen. Ik ben de opstanding en het leven. En ja, als hij intrek neemt in het hart en we door het geloof hem leren kennen, dan gaan we hem nodig krijgen. Heere, buiten u is geen leven. Maar zeer verdriet. En dat leven bij die zussen. En we moeten Jezus hebben. En dat was natuurlijk nog een beetje in lichamelijke zin. Dat moesten ze ook kwijt. Dat weet ik wel. Maar geestelijk gaat het er wel om. Hè? Jezus moet in mijn hart zijn. Hè? Door het geloof moet ik hem leren eigenen. Dat is het leven. En dan is er leven. En hij is het leven. Dat is ook nog een les. Hè? Hij geeft het leven. Hij brengt het leven aan. En door hem gaan we leven. En krijgen we hoop en verwachting en zelfs vergeving en genade. Maar dan ga je ook nog leren. Hè? Dan zeg je ja en in de heiligmaking. Ik kom niet zo ver. Hè? Paulus ook niet hoor. Als ik het goede wil doen ligt het kwade mij bij. Dat is die dood hè, waar je in ligt. Hè? En dan leren. Hij is mijn heiligmaking. Paulus zegt dat. Als hij dat beleidt. Dat hij midden in de dood ligt. Dan zegt hij. Christus. Ik dank God door Christus Jezus. Daar komt hij terecht. Hè? Want Christus is het leven. En misschien onbegrijpelijk. Hè? Maar dan zeg je. Bij mij is het niks. Arm. Ellendig. Vaak nog dodig. Maar hij is mijn leven. En als dan dat geloof weer krachtig mag worden. Dan zeg je. Hij is mijn leven en ik leef. Want hij leeft. En hij leeft in mij. En dat door het geloof die verbondenheid met de zaligmaker in een nieuw godzalig leven. Je hart in de hemel bij Christus, bij God. Moet je dan je werk niet doen, gewoon doen hoor. En ijverig en getrouw en zorgvuldig. En gewoon je plicht verstaan, dat deed Jozef daar in Egypte. Maar er staat er wel een paar keer over hè. De Heere was met hem. Dat deed Daniel daar in Babel. Maar wat was hij? Een godvruchtig mens. Liep hij te koop? Nee. Hij deed zijn werk zo getrouw. Dat wisten ze allemaal. Zijn vijanden heel goed. Dat is een man die is niet te bedriegen. En die bedriegt niemand. Die doet zijn werk getrouw. En dat doet hij. Vanwege zijn God. En dat verdragen we niet. Erg hè. Verschrikkelijk is dat. Maar als je met God mag gaan, met de levensvorst mag gaan, als de levensvorst met u is, in u is, als hij uw leven is, dan gaat het goed hè, dan kun je kun je met Paulus een schipbreuk meemaken. Met Jozef in de gevangenis. Dat is niet makkelijk, hè? Nee, dat is ook niet makkelijk. Vast en zeker niet. En toch, als de Heer er nou van weet. Jongens, meisjes, echt waar hoor. Als de Heer bij je is, dan heb je niks te vrezen. En dan moet de duivel zwijgen. En dan mag je de Heer erkennen. En dan mag je zeggen, mijn Heer en mijn zalig maken. Thomas, hè? Jazeker. De banden braken. En hij mocht zijn lof vertellen. Kom, gemeente. Hoe staan we in het leven? Lijken we een beetje op Martha? Misschien een beetje. Op Maria een klein beetje. Of heel veel misschien kan. Ja. Maar we hebben de Heer nodig, hè? Niet te zeer. Je mag wel naar de kinderen van God kijken, dat wel, hè. Maar wees maar jaloers op de Heer. Die heilig leefde. En vol van liefde was. Ja, vol van de Heer was. Hij is de opstanding en het leven. Hij is de Heer. En die in hem gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Lazarus is weer gaan leven. Kunnen we ook allemaal niet zo goed begrijpen. Maar zijn leven was met Christus verborgen in God. En zo leeft hij eeuwig. En die zussen ook. Die leven nog in de hemel. Bij de Heer. Wat zal onze toekomst zijn? Als we buiten Christus gaan en sterven. Is het rampzalig. Is het verloren. O kom. Bedenk wat tot uw vrede dient. Haast u. Spoed u om uw leven. Wie valt hem te voet. Wie hem nederig valt te voet. Zal van hem zijn wegen leren. Kinderen Gods. Heel verscheiden in je geloofsgang. In je geloofskracht. En zo kun je nog meer dingen noemen. Maar die kern der zaken. Die verbondenheid van hem naar u. Wat een wonder. Wat een eeuwig wonder. Daarvan. Zal hij eeuwig ontvangen de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging. Amen. Heren, wilt u naprediker zijn op het woord dat uitging in deze avond. Dat u het gebruikt mocht hebben, dat u dat nog gebruiken wilde. Mag het zijn, heren, tot opwekking uit de doden, geestelijk. Maar ook tot leven, verwekking en aanbrenging en versterking. Heer, het ziet al op u. Wees uw gedachte genadig en goed door uw dierbare geest. We vragen u het zondige te willen vergeven. Het tekort te vervullen, het uw dienstbaar te willen stellen in genade. Mogen we het zo bij u neerleggen. Opdat u ermee doet wat u behaagt. We zeggen u dank voor uw bediening. Uw naam zijn meest geprezen voor de grote gave van uw dierbare zoon, van uw woord, o Heer. Wilt u met ons gaan naar de plaatsen van bestemming, uw vleugel over ons uitbreiden, in alles over ons waken en voor ons zorgen. En wilt u zo in genade met ons optrekken, de gemeente woensdagavond weer samenbrengen in de hemelvaartsdienst. Getrouwe God, gedenkt u ons, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot op Psalm 72, het 8e vers. 72 vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. 72 vers 8. vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.